Hey, Wouter hier. Op zaterdag 28 september speel ik mijn voorstelling Stormbrein in Theater De Borg in Budel. En op donderdag 3 oktober ga ik naar Theater Veluvine in Nunspeet. Meer data vind je op woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is dit keer Alex Agnew, comedian.
Of een trouwfeest van een goede vriendin, dat was ook vreselijk. Omdat die niet doorhebben, ik heb echt best behoorlijk grof en humor, hè. Er was ook een vrouw die dat dan iets riep en ik zeg, oh, daar, de alcoholieke tante, zeg doe ik even niet. Maar dat bleek daadwerkelijk de alcoholverslaafde tante te zijn. Dus de helft van de grap was ook al een belediging voor driekwart van de familie. Ja, dat is nooit goed, hè. Dat is nooit goed.
Alex is al zo'n 25 jaar actief als comedian. Hij won ooit het Leids Cabaret Festival en hij toert met avondvullende shows in Vlaanderen en ook in Nederland. Hij verkocht als eerste Vlaamse comedian ooit het Sportpaleis uit. Een zaal die qua grootte het beste te vergelijken is met de Ziggo Dome. Uiteindelijk deed hij dat zelfs 12 keer. Een show op het terrein van Festival Rock Werchter lukte dan weer niet. Daar hebben we het uiteraard ook over. Naast comedian was Alex ook lange tijd zanger en frontman van de metalband Diablo Boulevard. Samen met zijn toenmalige gitarist Andries Bekkers maakt hij nu de podcast Welcome to the AA. We namen deze aflevering op in Café The Joker in Antwerpen. Dus bedankt daarvoor Café The Joker en in het bijzonder barman Yannick. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Alex Agnew.
Let's go.
En we zijn lekker gehaast begonnen, want alles stond al klaar. En jij was nog lekker relaxed.
Ik lag nog in mijn zwembroek in de tuin. Het is mooi weer, dat wel.
Maar dat is
cool.
Helemaal in lijn met de podcast.
Een beetje, ja.
Want ben je ook wel eens een show vergeten? Dat je dus
ja,
belletje kreeg
dat heb ik ook ooit eens gehad, ja, dat ik in de zetel lag. Een beetje vergelijkbaar met de mail die je naar mij stuurde. Zo'n sms'je kreeg ik toen van... Dat was in de Kaleidoscoop in Mortsel. Ik vergeet het nooit. En dat was voor een try-out dat ik er moest staan. Dat is zo'n klein gezellig zaaltje in Mortsel dat heel vaak gebruikt wordt door comedians voor try-outs. En ik kreeg gewoon zo... Hey, Kaleidoscoop hier, hey, in Mortsel. Zet jij al onderweg? En ik keek, ik denk... Fuck! Ik zat echt in mijn pyjama, zo in mijn, voor de tv, klaar om een film te gaan zien. En ik had toen nog geen rijbewijs, dus ik ben toen... ik heb meteen een taxi gebeld, mij zo aangekleed. Ik ben naar beneden gegaan. En die taxi was zo'n zwarte Afrikaan, dat vergeet ik ook nooit. En ik zit zo in de auto en ik vraag aan die man, ik zeg, ja, Molenstraat. En die kijkt naar mij met een keigrote glimlach zo, Molenstraat. En ik zeg, Mortsel. Mortsel, ik denk, dit wordt een probleem. Dus dat moest ik uitleggen. Gelukkig wist ik waar dat was. Dus ik zeg, ja, nee, naar daar, naar daar. En dan kwam ik ertoe en ik ben letterlijk binnengelopen daar. Heel die zaal zat vol, want die waren er allemaal al, uiteraard. Ik was wel, dat was 10 minuten nadat ik moest begonnen zijn. Dus ik was supersnel.
Okay.
Dus die mensen hadden er eigenlijk geen erg in. Maar die organisatie, ja, die waren natuurlijk allemaal aan het panikeren. Die dachten, waar blijft die? En ik kwam binnengelopen en ik heb mijn zak afgezet. Ik ben recht het podium opgegaan en begonnen. En dat was ook de eerste try-out. Ik had altijd zo papiertjes bij.
Mm-hmm.
En ik heb dat gewoon zonder papieren gedaan. Want ik dacht, ja, fuck, daar heb ik geen tijd voor. En dat was eigenlijk goed, want dan merkte ik, ah, hij zit erin.
Ja, ja, ja.
Ik kan hem eigenlijk spelen zonder die papieren. En dat was, het was ook een topavond. Dus ja, die organisatie... Die hebben er jaren nadien, altijd dat ik daar kwam voor een try-out, begonnen die er terug over. Van, weet dat nog? Toen jij hier gewoon binnenkwam en jij ging recht dat podium op. En dat is zo'n soort legendarisch verhaal geworden daar. Zo, wat wel grappig is. Terwijl dat ik denk, ja, dat was eigenlijk wel stom zo. En vandaag had ik zo wat hetzelfde gevoel. Ik heb dat gevoel dat je echt denkt, er is geen vuiltje aan de lucht. Je moet echt niks. En ineens krijg je dat en je denkt, fuck. En je gaat zo van nul naar... Dat is gelijk wakker worden dat de wekker niet is afgegaan.
Oh, ja, ja, ja.
En dat je ook door hebt van, shit, ik ben een uur te laat. Zo, ja. Dat is ook verschrikkelijk.
En ook, dus, aan de andere kant denk ik,
dus
ook,
dat was het.
Ah, die zal wel komen. Ja, dat is nu iets. Er komt ook op, en ik vind het grappig dat die organisatie dan ook zoiets, ben je al in de buurt? Want de organisatie zit er ook. Wat als je niet, als dit niet doorgaat, prima, hadden we een andere datum.
Nee.
Maar die organisatie, er zit hier een hele zaal vol mensen.
Ja, die gaan, ik weet niet hoeveel man dat daar zat, maar dat was zo 200 man of zo, dat je daaraan moet gaan uitleggen dat het niet doorgaat. Ja, dat is niet
om te lachen. Ik vind het wel cool. Deze opkomst is wel hoe natuurlijk 80% van de comedy-registraties begint met een comedian die gewoon thuis zijn jas pakt, zijn sleutels de deur uitloopt en zo in één lijn het podium op. Dat je denkt,
ja.
Nooit begint iemand zo.
Ja, die keer wel. Ik raad het wel niet aan. Mochten er comedians kijken of beginnende comedians, dat is geen aanrader om zo meteen het podium op te lopen. Maar soms ook wel. Hè. Soms heb je dan zo high gezet. Zo...
En merkt, ik kan hem gewoon zonder papier
spelen.
Ja,
en ik was ook high energy. Hè, omdat je denkt, fuck, alles staat in overdrive. Dus ik kon wel meteen met die energie dat podium oplopen en beginnen spelen. En al die... Al die 1001 gevoelens, dat gaat van fucking stomme loser, Canada, dat je dat niet door hebt. Dat kwam natuurlijk wel. Dat kwam van pas op dat podium, moet ik zeggen.
Maar het is zo'n stom gevoel, het moment dat je beseft, kut, ik heb het er één keer ooit gehad.
Ja.
En dit is al heel lang geleden. Ik zou spelen in Vlaanderen en ik speelde op een heel klein open podiumachtig ding in Arnhem.
Ja.
En toen belde Bob van Boombookings.
Ja, mijn dan Bob, jongen. Bob van Mulder. Klassieke Bob. Bob, waar je één vraag nooit aan mocht stellen. Hoe is het met u? Hey Bob, hoe is het? Ja, ik heb net een operatie gehad. Ik zweet te veel. En die operatie is mislukt. En nu zweet ik maar aan ene kant. True story. Dit heb ik niet verzonnen. Dat is een man die dat letterlijk verhalen vertelt. Ik wandelde buiten, ik stapte, er bleef een schoen in de modder steken en er is een vogelnest op mijn kop gevallen. En dat overkomt je echt. Je hebt mensen waar je van denkt, dit is een leugen, dat is bullshit, dat is allemaal verzonnen, dat is flauwekul. Nope. Nee, Bob van Mulder, it all happened to him.
Oh.
Ja, wat een held.
Wat ik erover nu ben, ik heb het ooit gehad met... en ik vergeet zijn naam... Oh, dat maakt niet uit. In ieder geval, ik moest spelen voor Bob destijds, want die had een impresariaat. Die deed het klein circuit.
Nou, Bonebookings. Ja,
Bonebookings. En toen hadden we een show en ik zou spelen. En dus nog iemand wiens naam ik niet kon verzinnen. Maar die was dus ook de show vergeten.
Ja.
En zei Bob tegen mij, maar hij staat nu aan het station, dus ik ga hem afhalen.
Ja.
Speel jij wat langer door? Maar dat waren allemaal gasten uit het TSO technisch van 16, 17. Rek even. Ik heb nog nooit zo hard achterin een zaal staan turen dat er iemand weer binnenkwam.
Ja. Dat snap ik. Zo, eindelijk, ik ben er vanaf.
Ja.
Ja, rek het even. Dat is ook altijd verschrikkelijk. Hè? Als je zo'n set hebt van 20 minuten of zo en ze zeggen, maak daar gewoon maar 40 minuten van. Dat is zo,
Oké.
I guess I can do this.
Waar ik ook wel benieuwd naar was, want ik weet, je hebt in 2003 Leids Cabaret Festival gewonnen.
Klopt, ja. Dat is ook al lang geleden eigenlijk.
Ja.
21 jaar intussen al. Ja.
En toen was je al 2 jaar bezig?
Zoiets, ja. Ik ben al bezig van 2000 of zo. Ja, 2000, dat is ook 3 jaar toch al wel, denk ik. Maar ja, natuurlijk, in het begin bezig zijn is niet hetzelfde. Hè. Dan speelde zo ene keer om de paar weken dat je sowieso ergens op een podium staat.
Want wat voor plek? Want de Joker zelf bijvoorbeeld was
dat
er
bestond
niet.
Nog
je had,
niet, nee.
Denk ik, de Buster en de Ballen
de Buster hadden toen en daar zaten wel zo wat comedians, maar daar was ik dan nog niet klaar voor in het begin van mijn carrière. Dan dacht ik zo, ik weet het nog niet en gewoon ik daar tussen staan. En dan was er zo een open podium in een café dat niet meer bestaat in Antwerpen. Dat heette toen de Seine, maar dat heet nu de Charleroi. Dat ligt aan het Museumplein eigenlijk, op het Zuid. He, dat is een beetje een alternatieve rockbar wel, zo'n beetje. Zo. Een toffe keet. Maar er zat zo toen, want toen was het Zuid ook nog... En nu is het Zuid zo helemaal heel chic geworden en heel... Maar dat was zo de periode die er nog tussen lag. Wat altijd zo'n interessante periode is voor een buurt in een stad is wanneer dat deel de artistieke wereld daar gaat wonen. Dan wordt dat eigenlijk hip. Hè? Ja. Omdat dat toen allemaal nog betaalbaar was. Want dat was toen een... eigenlijk, dat stuk rond het museum was altijd heel mooi, maar heel veel dingen er rond was nog heel goedkope woningen. Want dat was nog niet zo echt heel... heel cool of zo. En dan ja, zijn er heel veel mensen gaan wonen, zoals bijvoorbeeld Tom Baarman van Deus en zo. En heel die scene verzette zich zo'n beetje naar daar. En je had ook Vitalski, zo de nachtburgemeester, en die deed dan ook allemaal, die organiseerde dan van alles. En in de scène in dat café deden ze de Sprekende Ezels. En de Sprekende Ezels was eigenlijk georganiseerd door Stijn Franke, die daar later stadsdichter geworden is, maar ook door Jeff Staes en zo, die daar onlangs overleden is, die een heel lang programmatie voor de Narenberg gedaan heeft. En die zijn twee broers, de Filip en de Pieter. En die deden allemaal optredens daar. En dat is eigenlijk begonnen als een soort poëzie-ding. Omdat die eigenlijk wouden... Die wouden de poëzie zo uit de belegen sfeer halen en zeggen, ja, dat kan ook rock and roll zijn. En ja, je kunt ook in een, ja, zo'n beetje, niet noodzakelijk slam poetry, maar toch ook een beetje wel. Hè, dat je zo met een bladje
op het podium... Ik wou zeggen, want dat klinkt niet als een plek om comedy te doen.
Nee, totaal niet. Maar dat werd ook al heel snel een soort, ja, als je een liedje wilt zingen, doe het maar. Als je iets anders wilt doen, doe het maar. En ik weet dat ik daarvoor zo een paar optredetjes gedaan had, maar nog niet veel. En ik voelde ook zo aan mijn materiaal toen van, ja, je zit zoveel dingen aan het schrijven waar je van wilt dat het publiek dat grappig vindt. En ik had zo een paar keren gespeeld en ik voelde altijd dat zo de enige dingen die echt goed werkten, waren zo de dingen die dat ik gewoon vertelde omdat die mij interesseren. Zo, en dat is zo een les die ik eigenlijk al vrij snel door had... is zo hoe persoonlijker dat je gaat, hoe universeler dat je meestal wordt. Ja. Want heel veel mensen wij zijn eigenlijk allemaal niet zo uniek. Hè. Zo heel veel gevoelens die je hebt of gedachten die je hebt, hebben de meeste mensen. Jij zegt gewoon degene die er lang genoeg bij stilstaat om ze te verwoorden of zo. Of je vindt een manier om dat te zeggen, waardoor dat je die herkenning krijgt bij mensen. En dan waren er ook een paar dingen die ik daar gedaan heb, zoals Star Wars en metal en zo. Dus zo popcultuur en de muziek waar ik naar luister. En dat zat er natuurlijk ook vol muziekfans. Maar ik voelde wel heel hard van, ah ja, hier heb ik iets gevonden. Want mijn allereerste optreden in de scène beschouw ik nog altijd als mijn eerste echte optreden. Dat ik zo door had, ah, daar is Alex Agnew, gelijk dat je hem kent op een podium, is daar echt geboren. Dat is dat moment.
Ja.
Dat ik dat podium opkwam en niemand wist wat ze moesten verwachten natuurlijk, want niemand kende mij. En...
Maar waren dit drukke avonden? Of...
Ja, dat zat stampvol.
Oh, okay.
Ja, dat was echt heel populair, want er waren allemaal mensen die dat er... Ja, die mensen hadden natuurlijk ook allemaal zelf vrienden bij en er was ook een hele grote hoop vaste klanten en mensen die er naartoe kwamen. Dus dat was echt een café, een groter café als dit, hè, met meer plaats.
Nog
en
meer?
Er zat, nog meer, het kan nog. En er zat toch, wow, ze moeten over de 100 man gezeten. Maar dat zat echt rammende vol, hè, van voor tot van achter. En ik herinner mij nog dat moment dat ik zo... dat was zo mijn eerste grap, die uiteindelijk ook een van mijn openingsgrappen geworden is op mijn eerste show, Kaboom. Namelijk dat ik zeg, ik heb een Engelse vader en Limburgse moeder. Ik ben geboren in Antwerpen. En als dat nog niet erg genoeg was, was mijn vader ook nog eens een gigantische fan van Tom Jones en Engelbert Humperdinck. En dan deed ik mijn Tom Jones-imitatie, maar ik doe die. En heel die keet ontploft. Maar dat was echt dat ik dacht, oh, die reactie had ik niet verwacht. En zoals altijd, ja, als je die reactie krijgt, daar krijg je energie van. Dus je begint ook alles beter te spelen. Ik kon ineens alles zo zetten en dat klonk allemaal. En dat was van begin tot einde. En toen ik gedaan had, en ik denk dat dat misschien maar 5 of 6 minuten was, maar dat leek een half uur, dat je er aan het staan bent en die mensen maar lachen. En op het einde, ja, dat was een waanzinnig applaus. En toen dacht ik van, ah, oké, dat zit niet alleen maar in je eigen kop, dat je grappig bent. Dat je kunt dat ook echt op een podium. En dat was ik eigenlijk vertrokken. Dan ben ik dat beginnen doen door zo elke maand dan... te proberen om iets nieuw te hebben voor daar te gaan staan.
Maar weet je dan nog wel, want dit klinkt super tof. Ja. Dat is ook, weet je, een setting met artistieke mensen, weet ik wat, die komen allemaal daarop af. Dan komt er ook een punt dat je voor het eerst een keer buiten Antwerpen-Zuid gaat spelen op een andere plek. Waar mensen denken, zeker.
Ja, het ging
dat is heel leuk, maar hier hebben wij niks mee.
Ik zeg het altijd, ik ben altijd een heel slecht voorbeeld geweest voor veel comedians. Want bij mij, ik was iemand die het meteen goed ging overal waar ik stond. Dus ik had zo een of andere manier iets gevonden, waardoor dat ik zo... Waardoor dat mensen altijd vooral enorm schrokken van holy shit, what the fuck is dat? He, dat was te veel energie, imitaties, geluiden, popcultuur. Zo alles wat andere comedians eigenlijk niet aan doen waren hier. Maar ook in Nederland niet, want ik voelde dat ik daar ook zo iets was waar die van zei, fuck man, wie is die gast? He, dat is een andere manier van spelen of van zijn, denk ik. Wat je wel meemaakt natuurlijk, is af en toe, als je zo een paar goede shows gespeeld hebt, dan word je zo wat te zeker van jezelf en dan kom je zo ergens terecht waar ze zo niet lachen met je eerste grap en dan ook niet met die tweede en dan denk je, oei, oh, oh. Nee, dat en dan precies voelde zo dat je zo wat begint uit elkaar te vallen. Zo, hè. Dat moet je voelen.
Want als die goed valt, heb je energie om door te gaan.
Ja, maar als die niet goed valt, dan wordt het moeilijker en moeilijker. Hè, zo. En dat is wel, ik moet wel heel eerlijk zijn, ik heb dat niet veel meegemaakt in mijn leven. Maar ik heb het wel meegemaakt. Hè. Er waren wel momenten dat ik voelde van, oh, amai, deze is hier wel veel moeilijker of zo. Maar dat hoorde er ook wel bij. Ik had ook altijd wel door in mijn kop van ja, maar dat is een onderdeel van wat dat is, comedy spelen. Je kunt niet altijd, en sommige dingen, want ik vond ook altijd, ik heb ook altijd gegarandeerd met elke tour, één try-out waar ik van denk, ja, het is allemaal kut. Maar dat is ook dat moment dat je net de grootste stappen pakt. Want dan heb je altijd door van, oh, hier moet ik iets aan doen, ja, of dit is niet genoeg. Of...
Weet je de laatste nog, waarvan je dacht, oeh, dit was een...
Dat was eigenlijk van mijn vorige show. Want in deze show was eigenlijk relatief allemaal oké. Okay, ik kan er ook veel beter tegen, zo, mee ouder te zijn, van te voelen, oh ja, ik ben nu aan het try-outen, dus dat niet direct werkt.
Wordt het ook niet minder, want nu, je zei al, toen die eerste show, dat is waar Alex eigenlijk nieuw voor het eerst was, zoals je hem nu kent.
Ja, ja.
Nu kennen mensen jou al bijna 25 jaar. Dus ja, ik kan me voorstellen dat de kans dat het echt heel slecht gaat, is al klein. Want mensen denken al ruim van tevoren, oh, tof, we gaan vanavond
Maar pas op, dan kan het nog altijd. Hè? Want dat is het mooie en het eerlijke non-comedy natuurlijk. Die eerste 2 minuten krediet, die heb je. Maar als dan na 5 minuten uw eerste lach nog niet gevallen is, dan wordt het wel een pijnlijke zaak. Hè? Zelfs al zitten. En eigenlijk nog erger als je dan heel bekend bent, want dan zitten de verwachtingen ook niet aan het inlossen.
Ja.
Terwijl als iemand er staat die niemand kent, dan denken ze, oh manneke, goed geprobeerd. Hè? Je moet er maar gaan staan. Maar dat zeggen ze, niet over iemand zoals mij. Dan zeggen ze, hallo, we hadden hier wel voor betaald, dat trok op niks. Dus er is wel iets... Ja, er is altijd iets spannend aan try-outen sowieso. Zelfs al heb je een carrière van 25 jaar en heb je god weet wat allemaal gedaan, dan ga je er nog altijd staan in dat café voor die mensen die je zitten aan te staren en denken, ja, het feit dat jullie een fijne avond hebben of niet, dat is nu van mij afhankelijk eigenlijk een klein beetje. En dat is toch, ik blijf dat wel een verantwoordelijkheid vinden. Zeg. Ik blijf wel zeggen van, je moet er gaan staan en je moet je best doen. Hè. Maar de laatste dat ik me herinner was van een tour ervoor, dat was Be Careful What You Wish For, en dat was in de Wipschutter. Want ik weet dat ik die nog goed gemaakt heb. Dat is een café in, ik weet al niet meer waar, ik ben slecht in onthouden waar die plekken is voor de mensen van de Wipschutter. Sorry, dat is een kei cool café. Maar ik stond daar en daar heb ik deze tour ook iets mee voor gehad. Ja, dat kan ik wel vertellen, want dat is ook een hele goeie. Ik deed daar een try-out en die was echt niet goed. En ik voelde echt, oh, amai, maar ik was ook veel te hard al bezig met het moet een volgorde zijn en het moet al dat zijn, in plaats van mij gewoon te amuseren met dat nieuw materiaal. Dus ik voelde ook zo van, ja, ik ben hier veel te hard al aan het proberen om hier een show te maken voor jullie. Terwijl ik eigenlijk moet spelen met dat materiaal. Dus dat was een hele goeie, want ik weet dat ik toen thuis kwam en wij waren net in Mortsel gaan wonen. We hadden er een huis gekocht en zo. En ik zei tegen mijn vrouw, ik zei zo van, verkoop dat huis maar al. We gaan een appartement moeten kopen, want ik kan niks niet meer. En het trok op niks. En ik was al helemaal ik dacht al van, dus het is allemaal om zeep, het is gedaan, ik heb het niet meer. Maar dat is altijd goed dat ik in zo'n drama ga. En dan zegt mijn vrouw altijd, joh, maar dat was mijn vorige tour, was dat ook zo. En dan zeg ik, nee, dat is niet waar, dat is nog nooit gebeurd. En die zo, dat gebeurt elke keer. Dus dan zeg ik volledig in denial over hoe erg dat de keer ervoor was. Ik heb niks meer te zeggen en ik heb mijn materiaal trekt allemaal op niks. En vroeger was het allemaal beter. Die had zoiets, dat zegde jij met elke show, zegde jij dat. Dus... Ja, en dan dit keer stond ik in de Wipschutter. Ja, dat is ook een verhaal. Een van die organisatoren van daar, de Michiel, hè, zo'n volgetatoeëerde metalfan ook, die is gestorven in een accident. Die is doodgereden op zijn fiets, 's nachts. En heel het begin van mijn nieuwe show gaat over mensen die dood moeten. En dat begint met mensen op steps en mensen op elektrische fietsen. En ik doe er zo'n heel stuk. En eigenlijk moet iedereen lachen, behalve 1/11 van de zaal. En dat was allemaal familie van de Michiel. Dus en ik voel ineens van, ik voel ook dat er zo'n sfeer, je kunt dat hebben. Ja, hè? Dat je voelt, er gebeurt hier iets en je weet niet wat het is. Ja. En ineens kijk ik en ik zie nog die mensen. Ik zeg, oh nee, ik zeg, is het allemaal familie van een Michiel? En zij zo, ja, ik zeg, die is overleden op zijn fiets. En die zo, ja, ik zeg, oh sorry, die is echt kut. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik zeg van, ja, fuck, nu valt mij een frang even. Dat is echt, dat klinkt, dat is mega grof eigenlijk nu. En die zo, ja, eigenlijk wel. Ja, sorry, we waren er echt niet goed van. Ik zeg, ja, nee, dat had niks met de Michiel te maken. Ik zeg, ik vertel dat overal. Maar daar, ja, je kent natuurlijk niet iemand die dat doodgereden is op zijn fiets. Hè. En die allemaal zo, ik zeg, ja, sorry, mannetjes, dat was echt niet de bedoeling. Oh, dat is lief dat je dat zegt. En dan was dat ook zo in heel de zaal. Ach, oké, die heeft dat benoemd. Hè. Zo dat. En nou zei, maar toch, iedereen op de fiets, dood. Ja, en dan begon iedereen wel te lachen en dan was het oké. Maar je voelde wel, ja, ik moet dit wel even benoemen. Want dat was echt, dat was echt een gênant moment. Ook omdat ik ben er nooit op uit om mensen pijn te doen. Ik maak nooit grappen omdat ik mensen wil kwetsen. Mijn grappen kwetsen soms mensen omdat ik bepaalde dingen aanpak die sommige mensen niet leuk vinden.
Niet je doel.
Maar dat is niet mijn doel. Ik ben er nooit op uit om te zeggen, jij zit in de zaal en jij hebt een kind verloren. Haha, ik ga lachen met mensen die een kind verloren hebben. Ja, dan zit je gewoon een gemene lul.
Ja.
Dus dat was helemaal niet de bedoeling. Maar dat was ook zo'n moment dat ik voelde, fuck. Maar eigenlijk was dat voor de rest een hele goede try-out. Dus dat was eigenlijk leuk. En dus ik daarna nog tegen iedereen gewoon zeggen, die show, sorry. Zeg de Michiel, dat is een kei toffe, ik had die kei graag. En die zo, ja, we weten dat, ja. Het is lief dat je dat gezegd hebt. En dat was het eigenlijk oké.
Kan je uitleggen voor iemand die niet speelt, misschien is het lastig te doen, maar wat voel je? Waar merk je aan? Want ik herken het wat je zegt, dat je aan het vertellen bent en dat je denkt, oh shit, dit is...
Dat is een energie, dat is heel raar. Je kunt dat niet uitleggen. Dat is net het stomme eraan. Dat is een soort ervaring dat je hebt als je op een podium staat. Hè. Ik geloof heel hard in energie en ik kon hier nu niet new age worden in energiebanen, in kristallen en zo. Dat bedoel ik niet, maar iedereen dat op een podium staat, weet wat dat is.
Ja.
Namelijk, je voelt een publiek, ook al zie je die niet. Want er zit een soort... Er zit een energie. En je kunt ook voelen in een zaal of dat een positieve of een negatieve is. Er kan echt iets gebeuren in een zaal dat je voelt, hier gaat het ineens een kant op dat ik helemaal niet wou dat dan... Wat is hier gebeurd? Zodat.
Ja.
En... dat is wel uit ervaring dat je dat leert. Ik denk helemaal in het begin, als je comedy doet, dan heb je een klein beetje tunnel vision zoals je leert rijden. He, je ziet je kijkt recht voor u en je kijkt naar de lichten, maar je ziet totaal niet wat er rond u gebeurt. Je hebt compleet nog geen inschattingsvermogen in het verkeer, totdat je beter begint te kunnen rijden. Dan begint ook door te hebben, je begint ook te kunnen zien aan hoe iemand rijdt. Dat ik denk, die gaat zonder zijn knipperlicht te gebruiken, gaat die ineens naar deze baanvak gaan. Je voelt dat.
Ja.
Hoe dat die rijdt, hoe dat die doet, hoe dat die reageert. Je begint dat allemaal aan te voelen. En dat is een klein beetje hetzelfde. Dat is vergelijkbaar voor mensen die nooit comedy gedaan hebben of eraan willen beginnen, maar die wel met een auto rijden. En als je dat soort momenten al ooit in je leven hebt gehad, dat je een verkeerssituatie aanvoelt voordat ze gebeurt of terwijl dat ze aan het gebeuren is, dat is een beetje wat comedy is. Je moet soms... Je krijgt betere voelsprieten. Hè? Hoe langer dat je speelt, hoe meer dat je dingen aanvoelt.
Het is ook wel een gevaarlijke. Ik weet het van mezelf, en misschien heb jij het ook wel eens gehad, zeker in het begin. Jij speelt ook met heel veel energie.
Ja.
Dat als een zaal juist heel laag is, dat je ze eigenlijk ook wel gewoon overrompelt. Dat je veel te groot begint. En dat de zaal zo, nee.
Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Ja, tuurlijk. Dat is altijd een beetje... En dat is natuurlijk ook de kracht. Er zijn twee delen aan een goede comedian zijn. Dat is één, uw spelen en uw persoonlijkheid. Maar twee zijn uw grappen natuurlijk ook. Als uw grappen keigoed zijn... Dan weet je wel, er gaat een moment komen dat die gewoon lachen met dat stuk.
Ja.
En als die lachen, dan heb je wel energie terug. En dan begint de energie uit te wisselen. Maar ik heb al wel gehad, zo, dat ik binnenkwam en zo heel heftig begon. En dat je zo voelt dat dat publiek er zat. Motherfucker! Hè, dat die er niet klaar voor waren. En dat je dan denkt, vaak is het benoemen ook altijd goed. dat je zegt, oei, sorry mannen, was het wat veel. Hè? En dan beginnen die al te lachen. Dan heb je zo'n opluchting van... Want er is niks erger dan iemand op een podium bezig zien waar je het gevoel van hebt dat je compleet geen zelfbewustzijn of zelfbesef heeft. Dat is altijd het ergste. Ja. Hè? Dat je iemand een put ziet graven die je niet doorheeft dat hem een put aan het graven is. Terwijl je dat benoemt, is het vaak al... Allee, dan gaat het, hoe zeg je dat? En dan doe de tekst al lopen en dan kan de stoom er al uit. Hè? Dan voel je van, oh, oké, gelukkig, hij heeft het ook door. Het is niet alleen wij die dat hier zitten en denken, oh shit, wat is dat?
Maar, hoe was dat toen jij de finalistentour deed van Leids Cabaret Festival? Want dan ging je natuurlijk allemaal theaters af, maar er komen ook veel cabaret.
Ja, dat was heel leuk eigenlijk. Ik vond dat super cool. Ik moest bijna altijd headlinen, omdat ik ook zo high energy was, dat ze mij altijd als allerlaatste zetten.
Ja.
Want ik heb ook zo'n paar van die... dat was heel veel cabaret-stafette heet dat in Nederland. Ja. Dat was zo meestal een combinatie van ofwel de finalisten van... dat is eigenlijk niet waar. Het is zo, je had die finalistentour hadden, dus de drie die dat de finale gehaald hadden. Maar dan had ook een hoop cabaret-stafette. En dat zijn eigenlijk van die... comedyavonden, line-up-avonden eigenlijk.
Maar het is met finalisten van Leids Cabaret Festival,
meestal
maar ook van
Groningen, en dan een aantal, en soms ook opkomende talenten. En soms ook een paar iets gevestigdere namen. Meestal degene die het MC is en bekender. Hè. Dat waren dan toen toch mensen zoals Howard Komproe of Roué Verveer of zo. Dat waren al gasten die, waar je van voelde, die waren al langer bezig. Hè. Of je had ook een paar vaste presentatoren die dat deden en zo. Maar dat was eigenlijk een heel leuk gegeven. Die zaten altijd vol.
Ja.
Dat waren hoogdagen in het Nederlandse cabaret. Hè. Dat is voordat je zo die cultuur is kut periode had, dat ineens iedereen het beu was. Maar dat was ook een moment, je voelde wel mee het Leids. Toen ik dat in 2003 won, die een tour ging eraan vast. Ik was eigenlijk alleen maar van plan van één de finale te halen. Want dan dacht ik, dan heb ik een tour, dan kan ik al veel spelen. En de publieksprijs te winnen. Ik dacht, die wil ik winnen, die wil ik hebben. En de juryprijs, dat gaat afhangen van wie de jury is en wat die leuk en belangrijk vinden. En het enige ding was met die finale, was dat eigenlijk ontegensprekelijk dat ik dat gewonnen had. Dat kon niet iemand anders zijn geweest. Dus ze hebben het zowat om mij moeten geven eigenlijk, of dat ze het nou wouden of niet.
Met wie stond je nog?
Ik stond toen met Dorine Wiersma. En die hadden ze getipt om te winnen, by the way. Dat stond de dag ervoor in alle kranten in Nederland. Zet je aandelen maar op Wiersma, ik vergeet het nooit. Dacht, er zijn een paar mensen die zwaar verloren hebben dan. Maar ik was heel de week, ik was altijd toen ik in die finale week zat, ik was mij wel heel hard aan het amuseren. En ik had vooral heel hard de neiging om zo in de backstage van de Leidse Schouwburg stond toen die grote lelijke beker die je toen kon winnen. Hè, dat was dan de beker. En elke keer dat iemand in de buurt van die beker kwam, deed ik altijd... Dat is die van mij. Zo dat, hè. Maar ik was altijd onnozel aan het doen. Hè. Ik dacht, wat maakt het uit? En iedereen ook lachen omdat dat al zo'n ding was dat ik er zo... Ik speelde zo walgelijk arrogant, maar ook onnozel, want wij waren ons keihard aan het amuseren. Dat was eigenlijk een hele leuke ploeg ook allemaal. En de andere groep was, die heette Schering en Inslag. Dat was een soort studentencabaretgezelschap waar Edo Berger ook in zat.
Ja, ik ken hem. Ik heb heel veel met Edo samengewerkt.
En Edo was ook iemand waar ik heel goed mee overeenkwam. Allee, heel die ploeg eigenlijk. Zo. Dat was een heel leuke bende ook. Want wij hebben ook heel hard gelachen. Wij hadden bijvoorbeeld ook een avond dat wij in dingen stonden, het Bellevue Theater in Amsterdam. Ja. En dat toen, er kwam heel veel familie van die mannen. En dan hadden die gevraagd, mogen wij afsluiten? Want we hebben keiveel. Ik zeg, tuurlijk, zal ik openen, Dorien in het midden en jullie dan als laatste. En dan hebben die wat langer gespeeld. Dan hadden die ook 40 minuten en konden die nog wat andere sketchen erbij doen. En ik moest ook altijd lachen met die mannen. Die hadden gewoon zo van die onnozele humor, maar ik vond die wel heel grappig. Die hadden ook zo'n stuk multiculti en dan beginnen die zo weer te spelen op trommeltjes. En dan kwam Edo op zo in zo'n soort slipje zo. Zo, met een gigantische didgeridoo. Zo. Kwam die zo opgewandeld, maar ook met veel te veel... veel te veel poeha, dat je denkt, wat gaat er nu gebeuren? En dan zit hij die didgeridoo neer, ging hij zo op zijn knie zitten en dan doet hij zo... Want je kan daar niet op spelen. Dus ja, dat is kei belachelijk. Maar ik moest daar altijd keihard mee lachen. Zo, onze multiculti, zo heette dat dan. Ja, ik moest dat, dat was zo van die flauwe kul allemaal. Maar ik vond die gewoon heel grappig. Hè. Ik moest altijd lachen met die mannen. Die waren ook heel leuk om samen mee te toeren. Doreen ook trouwens, is ook een heel toffe. Maar Doreen was heel, heel zenuwachtig, dat weet ik nog. Vooral omdat ik denk dat ze ook allemaal gezegd hadden, jij gaat dat hier winnen.
Dat geeft allemaal extra druk.
En ik mocht ook als laatste spelen van de drie, wat eigenlijk ook een goede plek is om te hebben. Dat je niet de eerste zegt. Je kunt beter in het midden staan of de laatste zijn.
Iedereen
dan dat je...
van de organisatie en jury zal zeggen, oh, maar dat maakt niet uit, dan kijken ze doorheen.
Nee, dat mocht wel het. En ik weet nog dat toen die avond, met de finale avond, dat dan dingen kwamen op, hoe heette ze, Schering en Inslag, en die speelden. En dat was oké, dat was goed. En dan kwam Doreen en Doreen is een beetje, die had een beetje een freeze gehad. Die was niet supergoed. Je voelde dat je door in de zaal voelde. Dus ik wist, ja, als ik nu erna kom en ik blaas die keter uit elkaar, ja, dan gaan ze toch moeilijk kunnen doen. En ik heb dat ook gedaan. Hè. Dus ik had echt een hele goede avond daar. En ik voelde ook van, ja, oké, zo die publieksprijs heb ik. Daar was ik echt van overtuigd. Ik denk, als ik die niet krijg... Hè. Maar dan hoorde ik de jury aankondigen. En die zeiden dan, ik weet dat nog keigoed, dat was Joost Nuissel. Dat was de toenmalige directeur van de Kleine Comedie. En die zei toen van, ja, kiezen we voor power of voor kunst, voor entertainment of voor... Hè. En het was altijd zo'n engagement en zo altijd zo'n uitleg. Dus ik denk al, dus ik zeg al tegen Doreen, ik zeg, God, de morale lievert. Hè. Deze voel ik al aankomen. Als je zo als entertainment wordt afgebeeld, dan ga je niet winnen. En dan hoor ik die nog zeggen, kom hem maar halen, Alex Agnew. En dat was echt zo... Oh, en een Edo stond naast mij en die deed zo op mijn schouder van... Ga maar halen, man. En ik zo er naartoe. Ja, en dan was natuurlijk heel dat moment van dat je dat wint. En dan heb je ook ineens door dat daar heel veel pers bij is en dat dat zo een echt wel een big deal was. Ja. Want ik dacht maar heel de tijd, wow, dat is een beker, hè, man. Wat maakt dat uit? Zo dat. Maar ineens bleek dat je zo nationaal nieuws bent en dat je op nieuws komt.
Dat
je ook overal moet gaan zitten. De dag daarna had ik een gigantische perstour, zodat ik in Hilversum moest gaan zitten bij de VARA en bij God weet wat nog allemaal. En dat ik zo dacht, fuck, man, wat is dat allemaal? Dus dat was wel een ervaring zo. En als ik toen moest gaan spelen over heel Nederland, ik vond dat een waanzinnig leuke ervaring. Voor mij was dat alleen maar tof.
En ook als je de backstage in Nederland vergelijkt met backstages in België?
Anders, hè. De Nederlanders zijn... nu, die ploeg, moet ik wel zeggen, waren heel gezellige mensen. Maar Nederlanders zijn sowieso veel... hoe zeg je dat? Voor een Vlaming dan, hè. Intimiderender. Die hebben veel meer een houding. Ik weet nog, de allereerste keer dat ik in Nederland moest spelen, dat was voor Kameretten in Rotterdam. Hè. Dat was ook zo'n auditie dat ik moest spelen en dat was in zo'n zaaltje in Zwijndrecht, vlakbij Rotterdam. Ik moest al lachen, want we hebben hier ook een Zwijndrecht in de buurt van Antwerpen, dus ik dacht al van, oh ja, oké. En dat was een zaaltje van 80 man of zo. En ik zat toen in een backstage. En dat was mijn allereerste ervaring met Nederlanders in een backstage. En als ik die bezig hoorde, ik dacht, ja, dat zijn allemaal... Die spelen allemaal gemiddeld voor 500-600 man per avond. En ik ben die loser die dat alleen maar in een café staat. Maar het meeste dat ik ooit voor gestaan had, was zo... Ik weet kijk veel, zo de scène, hè, en de buster. Dat waren van die kleine dingen, er was niks echt groot of indrukwekkend bij. Dus ik dacht, fuck, dat meende daarna. En er was ook een vrouw, ja, gisteren stond ik voor 500 man. En dat was echt zo, wat, 500 man? Ik kon me dat niet eens inbeelden.
Bij elkaar net gehad.
Dat er ooit 500 man... Hè? Zo, ik denk dat je al mijn optredens tot dan optelde, dan hadden we zo bijna 500 man of zo. Dus dat was bij mij zo. Ik zat er zo van, fuck, man, wat is dat hier allemaal? Ik ging ook tegen mezelf zo worden, met je dan aan gedaan, debiel. Allee, ja, jij komt hier staan, jij maakt je eigen belachelijk. En toen ging hij het podium op. En ik zag er zo al twee voor mij en ik denk... Dat is helemaal niet goed. Allee, ja, maar dat was echt... En ik verschoot. Ik denk echt, fuck, man, ik ben echt beter als dit. Zo, en ik kreeg er wel energie van. Ik denk, oh nee, man, come on, ik kan hier echt... En ik speelde toen, ja, en ik trok die keet echt uit elkaar. En dat was wel funny wat een dynamiek in de backstage daarna was. Dan was dat wel dat ik binnenkwam en dat die er allemaal zo zaten zo, en je hoorde zo even niemand nog iets zeggen. Zo. En ik was zo van, oh ja, dat was wel plezant. Hè. Je zag zo iedereen kijken van, fuck you, gast. Zo, en dat was wel een moment. Maar dan kwam ik bijvoorbeeld wel bij Cameretto, want dat was het jaar voordat ik aan het Leids had meegedaan. In de halve finale terecht. Dus dan heb ik in de grote Luxor mogen spelen. Ja, 1500 man, dat zat ook vol.
Oh, de halve zelfs ook.
Ja, de halve finale was al daar. Ja. En dat was bij mij zo, oh my god. En ik heb dat goed gedaan. Ik moet echt eerlijk zijn, dat was zeker goed. Mensen hebben gelachen, dat was cool. Maar ik merkte toen nog wel, ja, ik ben hier nog niet klaar voor. Ik ben een beetje een maatje te klein. En niet omdat die mensen die mee in de finale stonden, maar die hadden meer ervaring en gevoelden wel die... Die pakte dat moment op een betere manier of zo. Dat lukte gewoon beter. Ja. En ik voelde wel, ik vond dat ook wel terecht of zo. Ik kon heel hard leven met het feit dat ik dacht, ja, nee, dat is nog niet voor u. Maar een jaar later in het Leids was dat wel. Dat is heel zot, maar dan hadden we wel weer wat stappen gepakt. Ik had ook veel geleerd van voor zo'n grote bak te staan.
En dan ook nog het verschil tussen de Leidse Schouwburg.
Ja.
550 man, ja, ongeveer, ja, ja. Kleine bonbonnière, lekker, ja, ja. Intiem.
Ja.
En Nieuwe Luxor is enorm ook, groot.
Ook, maar er waren veel dingen dat gebeurd zijn in dat jaar tijd. Dat ik ook veel meer ervaring had, veel meer gespeeld, ook in Nederland meer. Dat ik ook voelde, ah ja, zo, ik moet eigenlijk een beetje meer dat doen. Of dat zit een beetje... Dus het was... Ik heb er heel veel uit geleerd. En ik weet nog dat iemand, wie was dat weer al? Iemand van Zwarte Kat, die zoiets een beetje half negatief schreef. Zo van, ja, omdat die zat in de jury van Cabaret het jaar ervoor. En die okay. Zegt, ja, die wint het Leids Cabaret Festival met bijna dezelfde set waar dat hem de finale niet haalde. Wat niet helemaal waar was, want er waren wel dingen veranderd die veel beter waren. Maar ik had ook zoiets, ja, en dan had hij zoiets eronder gezegd van, ja, heilig geloof in eigen materiaal zeker. En ik denk, ja, tuurlijk, had ik er niet in geloof, wie gaat er dan wel in geloven? Hè? Maar ik had wel zoiets, ja, ik las dat en dat was in een tijd dat ik nog recensies las en mij er iets van aantrok. Dat ik zo dacht, ja, maar dat is toch een totaal oneerlijke vergelijking, want ik heb daar veel beter gespeeld. Ik ben ook geëvolueerd, ik speel ook veel beter, ik heb een zaal ook veel meer door. Er zijn wel evoluties gebeurd die niet alleen op basis van de grappen zijn die je vertelt. Je wordt ook een betere performer, je wordt een betere speler. En kleine dingen die je aanpast on een set, dat weet jij ook als comedian. Jij hebt soms één extra woord nodig en dat wordt een veel betere grap.
Ja, één woord eruit, erbij, net één woord.
Net één woord eraf.
Ja.
Dat je niet meer zegt en dat je denkt, ach, maar ja. Of dat één stuk dat je altijd nodig had om die een overgang te maken, dat je ineens laat vallen en denkt, ik heb helemaal niet nodig. En die een overgang wordt ineens grappig omdat dat geen een overgang is. He, zo, dat soort dingen. Het zijn allemaal dingen die je leert door meer te spelen. He. En uiteindelijk ja, heeft dat mij wel veel opgeleverd. Of zo. Want ik had ook een hele slechte try-out. Oh, dat was ook fantastisch. Met Cameretto zo, dat was dan een regisseur. Dat had ik ook. Ik had veel geleerd van Cameretto. Dat was eigenlijk heel waardevol. Zo.
Ja, maar het is juist toch vaak dat je van slechte of
ja, dat ik het laatst gewonnen heb. Dat is die reden. Zo. Omdat ik ook wist, ja, dat was, we moesten dan, ik was er dan bij. Ik was geselecteerd voor de laatste 10 voor dan te gaan spelen.
Ja.
En dan moesten ze workshops gaan doen. En ik heb die workshop gedaan en dat trok op geen kloten. Maar dat was ook zo, dat was een toneelregisseur. Die had dan een van mijn leukste stukken, draaide die om. Die zei, ja, je moet eindigen met dat trieste stuk. Terwijl dat ik denk, joh, maar het is altijd de regel van 3. Hè? Onnozel, onnozeler, onnozelst. Maar je begint niet met het grappigste stuk om te eindigen met het minst grappige stuk.
Dan loopt het
leven. En ik deed een try-out waarin ik dan zo moest... Dat was ook zo, bijvoorbeeld, dan deed ik dat Tom Jones-ding. En dan zei ik van, nou, dat was de muziek van mijn vader. En dan zei hij ook zo... Ja, je zingt dat, dat moet je zeggen. De muziek van mijn vader. Want je bent eigenlijk triest, hè, Alex. Je bent die jongen die... En ik stond daar zo en ik denk... En ik heb zo'n try-out gespeeld, maar dat was een ramp. Ik stond daar en ik stond terwijl ik dat aan het doen was, dacht ik, wat zink ik hier aan toe?
Oh, ik had,
en het beste
ik
van allemaal was, ik moest openen en dat ging kut. En iedereen anders die een avond had een topavond. Dus je stond er en je denkt, ja, deze is verschrikkelijk. Dus ik ging echt naar huis en ik dacht, maar deze is echt dat kan niet. En toen heb ik gewoon besloten, want je had dat helemaal geregisseerd voor mij, hè, die 25 minuten of zo dat is dat je dan mocht spelen. Ik heb dat volledig niet gedaan. Ik heb teruggespeeld zoals ik het zou spelen. Ik dacht, nee, fuck deze, dat kon ik niet doen, man. Ik kon er dood als ik daar moet staan. Dan dacht ik ook bij mezelf, ja, wie weet er nu beter wat er grappig is? Jij of die gast?
Ja, nou, en vooral wat je zegt, dat je eigenlijk al heel in het begin had ontdekt, ik moet gewoon spelen wat ik grappig vind en niet wat ik denk dat de mensen grappig vinden.
Ja.
Wat een van de belangrijkste lessen is, maar vaak het langste duurt om te leren.
Klopt, ja. En die had ik door na drie keer spelen. Maar wat ik toen dacht ik, ja, je krijgt ineens een regisseur en die zegt, ja, maar ik weet hoe het in elkaar zit. En ik was ook nog altijd wel, ja, weet ik veel, lijn, man, ik deed maar niet. Ik dacht, ja, en wat is je noodzaak? En ik stond er allemaal zo van die termen, noodzaak, waar zit jij over bezig? Allee, ja, ik dacht echt, wat de fuck, wat is dat allemaal? Over wat gaat dat? En ik voelde ook al heel snel van, nou ja, maar jij bent niet dat soort comedian. Terwijl ik bijvoorbeeld wel een heel, heel goed gesprek ooit heb gehad met Harry Kies. Rest in peace, Harry.
Ja.
Van Impresariaat, Harry Kies, dat nu Bunker heet zeker. Ja. Of ja, Bunker.
Ja,
Bunker.
Ja. Ja.
Ook een gesprek waar ik niet helemaal klaar voor was, wegens jeugdige arrogantie. Maar achteraf wel heel veel aan heb gehad. Dus mochten er mensen nog luisteren die je nooit goed gekend hebben en die periode geweten hebben, kon Harry toch nog even zijn props geven nadat hij gestorven is. Maar die zei tegen mij, ja, je engagement en geëngageerd. Die had heel hard het voor geëngageerd cabaret. En ik vond dat je ook een van de mooiste antwoorden ooit heeft gegeven daarover. Als ze zei, moet cabaret ergens over gaan? Dan zei hij, nee, maar ik vind van wel. En dat vond ik eigenlijk heel mooi, want daar kun je niks tegen inbrengen. Hè. Dan denk je, ja, dat is waar. Die is niet aan het zeggen, het moet zo zijn. Maar als het niet is, vind ik het eigenlijk niet zo leuk.
Ja.
En die zei tegen mij, ja, jij hebt een gigantisch talent. Jij bent een ongelofelijke performer en dat. Maar heb jij niet de nood om iets te zeggen over de wereld? En ja, en ik was toen, man, ik was al blij dat ik een lach kreeg. Hè. In het begin als comedian zeiden nog, sommige mensen hebben dat al wel. Hè. Er was ook een jongen bij bijvoorbeeld, die toen de finale niet had gehaald bij het Leids, maar die had een heel geëngageerd stuk. Maar die was gewoon niet zo grappig.
Ja.
Die was wel grappig, maar niet grappig genoeg. Zo, die had leuke vondsten en dingen waar ik van denk, ah, dat is wel tof, of dat zit wel goed ineen. Maar wat hij wel had, je zei, ja, die jongen, dat is al wat hij heeft. Het is een engagement. Ik zeg, ja, dat is niet genoeg. Hè. Dus ja, ik was al redelijk arrogant ook. En ik had zoiets, hey, ik wel beslissen wat ik doe en moet jij niet bepalen. Dus ik denk dat een Harry dan dacht, oei, die is er precies nog niet helemaal klaar voor. En daar had hem ook gelijk in, maar dat heeft wel een hele grote indruk op mij gemaakt, omdat ik dacht, ja, buiten uw fratsen, wat wilde jij eigenlijk vertellen? Is er eigenlijk iets dat jij ook wilt doen? Behalve zeggen, kijk, ik kan wat grappen maken over popcultuur en ik kan goed geluidjes imiteren. Wat ook al heel snel op mijn zenuwen werkte, dat geen was dat altijd vermeld werd. Dus dan dacht ik, ja, fuck man, je wilt toch meer zin dan dat. En dan, voor een of andere reden, is dat ook gebeurd. Raar maar waar. Dat ik denk, ja, als Harry mij nu zou bezig zijn, zou deze weet hebben, ah, hij heeft het toch gedaan.
Toch noodzaak.
Hij heeft het toch gedaan. En dat is wel zo, omdat als hij mij er niet op gewezen had, was ik er waarschijnlijk wel op een andere manier achter gekomen.
Ook niet gewoon
dat
ouder
is ook wie,
worden of evolueren.
Ja, het is ook wie dat je zes, hè, want er waren ook heel veel dingen in mij dat ik dacht, ja, in het begin was ik ook vooral meer zonder dat ik dat per se wou zijn, maar dat was ook door uw onervaring en door nieuw te zijn en zo, zit er meer plezieriger in uw materiaal. Maar dan met mijn tweede show, Morimos Solamente, hè, dat is de vertaling van Alleen maar sterven. Dat ging eigenlijk, de basis was hier een reeks moorden die hier gebeurd is door een jonge gast, hè, Hans van Temse, die racistische moorden gepleegd heeft met een shotgun.
En later nog geluidstechnicus bij comedy shows
en
in de gevangenis
en die heeft dat bij mij ook gedaan. Toen ik dat stuk erover had, nog veel grappiger. Toen werd het ook ineens ongewoon stil in de zaal. En ik dacht, hè? En dat bleek dat een Hans toen mijn techniek zat te doen. Weird, weird, weird. Maar in ieder geval, dus ik
vind het heel grappig. Ik zeg het omdat ik echt al meerdere comedians heb gesproken die dus allemaal in de gevangenis van Dendermonde hebben gespeeld. Waar Hans van Temse de techniek had gedaan.
En dat heb ik dus ook meegemaakt. en het grappige was dat ik dan ineens voelde, mijn materiaal is veel donkerder. Zo, er zit veel meer Zo heel veel dingen die waar ik humor in vind, zijn niet bepaald de aangenaamste onderwerpen of de tofste dingen. Eigenlijk dat ik ook na mijn... ik had 3 shows gemaakt en dan een best of. En dan had ik daarna nog 1 gemaakt, Interesting Times. En dan dacht ik, ja, ik ga zo'n een afscheidsshow doen in Sportpaleis, want ik heb het een beetje gehad. Ik wil met mijn band gaan toeren en ik wil daar tijd voor maken. Dus ik stop even met comedy. Ik had altijd gezegd voor onbepaalde duur. Hè. Maar ik wist wel dat ik ging terugkomen natuurlijk. Maar ik dacht, ja, je moet dat al... Hè, je moet die een truc... Ik dacht al van, fuck, als je zegt it ends, dan heeft iedereen, ah, we moeten er zijn. En dat was ook dat moment dat dat eindigde. En ik wou eigenlijk nog langer stoppen met comedies. Hè. Ik had zo'n tijd van, ik heb nog geen zin om terug te komen. En toen gebeurde 2016 en al die aanslagen en heel IS. En al dat gedoe en al dat moslim-extremisme. En ik maakte mij daar allemaal zo druk in, dat ik ja, die show, die schreef zichzelf. Ja. Dat was letterlijk van... Ja, ik moet het hierover hebben. Ik moet hier iets over zeggen. Dat heette dan unfinished business. Hè, omdat ik dan teruggekomen ben, van het is hier nog niet gedaan. En dat was... dan voelde ik wel... Ja, uw shows worden wel geboren uit noodzaak. Zeg. Jij maakt wel shows omdat jij die moet maken. Ja, dat genderding ben ik bijvoorbeeld ook al heel lang mee bezig. Dat kan de Fokke wel beamen. Dat eerste stuk dat ik erover had... Dat dateert letterlijk van 2017 of zo. Omdat ik toen al voelde, deze is iets weird. Okay. Something is happening here. En bij mij gaat dat niet om als wat dat jij je identificeert of als wat dat je wilt rondlopen. Bij mij gaat dat over de grote, hevige aanhangers daarvan dat bijna religieus, dogmatisch behandelen. Als in, wij vinden dit en jij moogt daar vooral zelfs een vraag stellen, is eigenlijk al genoeg om te zeggen... Nee, dat kan niet. En dan dacht ik, ja, daar moet ik iets mee doen. Hè. Vanaf het moment dat ik voel dat er een groep mensen zijn die zeggen, met ons wordt niet gelachen, dan denk ik, dat zullen we zien.
Dat gaan we wel doen.
Dat gaan we toch even doen. Dus ik voelde wel dat dan ook een patroon geworden is in mijn shows, dat ik altijd voel dat ik die zo wat verdeel onder... Persoonlijke dingen, meestal walgelijkheid met seks, zit er ook altijd in. En ook maatschappijkritiek zit er ook altijd in. Moet altijd een beetje een mengeling van de drie zijn. Dan voel ik mij eigenlijk het best. Dat ik denk, wow, ik ben entertainment, maar tegelijkertijd ook wel iemand dat iets zegt. Ik zal het zo zeggen. Ja.
Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube staat? Het grootste deel van de afleveringen kan je daar kijken met beeld. Je doet me een groot plezier door even gratis te abonneren op het kanaal. Dat helpt om de podcast beter te verspreiden. Het aantal abonnees kruipt langzaam richting de 10.000 en die wil ik graag halen. Oké, snel weer terug.
Over je goed voelen. Want je zei al even het Sportpaleis. Want dat zou 1 show zijn. Dat werden er. De eerste serie waren er 5.
5, ja. Dat is waanzin. Hè? Ja,
hoe zenuwachtig ben je voordat je de eerste keer opgaat? Ja, dat is 11.000 man?
Dat is het ergste dat het ooit geweest is. Dat was, toen was dat 12,5. Intussen is dat groter geworden. Is dat nu 15.000? Want die vergroten die keet altijd. Ik weet ook niet hoe dat ze het doen. Maar de allereerste keer, zittend en staand is nog een verschil. Als je, en staande comedy, dat is nooit zo leuk. Dus mensen zitten in het Sportpaleis. Dus die middenrang zijn allemaal stoeltjes en dan al de rest zijn sowieso stoelen. Toen ik dat aankondigde, ik weet nog dat mijn toenmalig platenfirma, dat was Pias, Play It Again, Sam, die dat onze dvd's uitbrachten, die zei toen nog van, ja... Het kan ook kleiner gemaakt worden en zo. En ik zeg, ja...
Je kan er een zaaltje van 200 man van maken, volgens Bas Birker.
Dat heeft Bas Birker gedaan. En keigoed ook, by the way. Fantastisch. Cool. Hallo, Sportpaleis. Ik was erbij. Vond dat fantastisch. Maar dat is weer een geniale vondst van Bas Birker daar. En altijd wel goed met dat soort ideeën. Maar ik dacht, oké. Maar ik was toen had ik wel die arrogantie van te zeggen, nee, dat gaat vol zitten. Maar ik voelde dat niet, ik zei dat wel.
De kaarten verkopen is 1 ding, maar dan weet je, dit is de opbouw en je gaat ongetwijfeld al zien en 's middags sta je al op het podium. Maar dan loopt die zaal vol
Dat zijn de dingen, dat moet je niet aan denken, maar dat is echt, wat het eigenlijk was, eerst was het stress, zou het verkopen. Maar dat was na 1 dag al duidelijk. Want ik had dat aangekondigd in de pers, die mij zo net niet hadden uitgelachen bij die persconferentie. Dat allemaal, oh, god, ga dat echt doen en zo. En ik kom de dag erna kom ik een goede vriend van mij tegen in de speeltuin. Want Amy was toen echt nog een klein kindje. Mijn dochter. En wij zijn zo in de speeltuin. En die komt naar mij en die zegt, goh, zeg, maar er zijn alleen nog maar kaarten voor helemaal boven. Dus ik zeg, wat? En die zo, ja, dat. En ik krijg die een dag telefoon. Ik zeg, Alex, het zit vol. Wat wil je doen? Wil je nog een tweede doen? En dat is zo, ja, oké, we zullen dat aankondigen. En er was nog een tweede en die zat ook direct vol. En dan nog een derde, die zat ook meteen vol. En dan heb ik even gezegd, ja, misschien moeten we dat nu wel, hè, zo quit while you're ahead. Hè. Dus en dat was zo drie, maar dan bleef dat na een maand of twee, zei ze, ja, luister, dat zijn wachtlijsten dat je niet voor mogelijk houdt. Dus je moet dat eigenlijk, moet er nog één aankondigen. En uiteindelijk waren dat er vijf die helemaal vol zaten. Ja, en dat was natuurlijk al op zich een ding dat nog nooit gedaan was. Dus die zijn allemaal van, ja, oké, okay, dat is wel cool. Maar ja, dat is inderdaad wat je zegt. Die stress is dan gedaan, maar dan komt die stress. Ja, fuck, die zitten daar allemaal. Nu moeten we gewoon spelen.
Dat moet je het waar maken.
En een van mijn grootste angsten was ook om daar te spelen en dat mijn timing helemaal verkeerd zou zitten met hoe groot dat is en dat geluid en ja, dat niet goed zou zijn.
Hoe is dat?
Dat valt eigenlijk heel goed mee. Maar wat je wel moet doen, dat is wat een techniek wel heeft opgelost. Die hebben twee keer zoveel speakers gehangen als dat er normaal hangt tijdens een optreden. Omdat iedereen u moet kunnen verstaan. Hè. Dus de mensen die helemaal boven zitten, moeten elk woord begrijpen wat jij zegt. Hè. Dus dat was wel even een gegoochel met techniek, dat die daar even mee bezig zijn geweest. Van nu zit ook zelfs de mens op de slechtste plaats, kan perfect horen wat je zegt. Dan heb je natuurlijk ook schermen die dat dan nooit helemaal synchroon lopen, wat minder hard opvalt als je naar een band kijkt, maar wat wel een beetje zo is als je comedy doet, dat hebben ze ook heel hard moeten werken dat meeviel. Dat tof was.
Wordt dat opgelost door meer boksen?
Ja, dus dat werd allemaal opgelost. Hè, maar dat waren wel allemaal zo van die dingen. Ja, en dan voelde ik van, fuck, nu moeten we dat gewoon aankleden. En ik weet dat ik toen ook een idee had. Dat ik zei, zou dat nou niet grappig zijn dat ik die grap van Pisman maak? Want het was een best of. Hè. Zo over dat manneke Pis zo'n stom symbool was voor België. Omdat dat zo'n klein belachelijk beeldje is. Hè. We hadden Pisman, zo'n gigantische... met een mega penis. En dan hebben ze die robot echt gebouwd. Echt in het heel groot. Maar dat was zo, ja, dat wordt dan het decorstuk. Ik zeg, nee, dat is zo achter de gordijnen. Dat gaat open als ik die grap maak. Dat gaat terug dicht en je ziet die nooit niet meer terug. Dat is een belachelijk groot decorstuk voor een stomme mop van 30 seconden. Dat vond ik veel grappiger. En zo hebben we het ook gedaan. Maar de grap was natuurlijk wel... Ja, ik heb dat ook gezegd. Dat staat ook op die DVD. Als je hem ziet, dat ik zeg, zo, het budget is op. Vanaf nu is het alleen maar ik heb een micro. En dat is eigenlijk ook. Dus dat is wel het grappige eraan. Maar die
en er wat vuurwerk bij je opkomt.
Ja, in het begin met die vlammen en dan op het einde zo. En ik weet nog, ja, toen ik dat deed, zo, dat was de eerste keer. Ik had als voorprogramma Steve Hughes. En ik was niet in het publiek gaan kijken. Zo. Ik stond in een backstage zo super zenuwachtig te zijn. En heel de dag door... was Steve Hughes eigenlijk op zijn dode gemak. Alsof het allemaal niks was. En ik dacht, ja, maar die is het al gewend. En die heeft live at the Apollo gedaan. En die speelt in Engeland. En over heel de wereld. En die gast,
waanzinnige
wat weet die allemaal? En ik ben weer die onnozeler. Waarom doe je dat nu, dit? En ik weet dat hij in het publiek is gaan kijken. En die kwam terug in de backstage. En die had geen kleur meer. Die had ongeveer deze kleur. Zo wit als dat op uw t-shirt. En ik zie die zo. En die zegt tegen mij... Yeah, they're out there, mate. En ik zeg, wat? En die zo... If we got into the car and drove away, you think that notice? En ik zo... Kom, we zijn weg. Ja, en ik zag die paniek in deze ogen. En ik dacht... Fuck, die heeft dat ook nog nooit gedaan. Wij stonden hier met twee van... What are you doing? En dan herinner ik me, ja, dat moment dat begon zo. En ik weet nog dat dat zo'n intro, hè, zo'n filmpje, met de muziek van Tim Burton van Batman, zie je mij zo op het sportpaleis lopen en hè, zo'n heel ding, zo'n tekenfilm. En toen hè, begon, was dat gedaan en dan voelde je, ja, nu begint het. En dat was met een intro van Metallica, met nummer Fuel. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. En als die gitaren invallen, schoten die vlammen in de lucht. Ja, je hoorde heel dat sportpaleis. Wow, ja, ik hoorde die reageren. En dan kom ik dat podium opgewendeld en ja, die zaal ging uit zijn dak. Maar als je nog nooit 12.000 man voor u uit uw dakje toren gaan, ja, dat is niet een geluid dat je gewend bent. Dus ik stond er zo, fuck, en ik dacht echt, man, het was echt een moment dat ik achter mij wou kijken en denken, hey, is Bono hier achter mij het podium opgestapt? Of, want dat kan niet voor mij zijn. Dus ja, en toen begon ik te spelen en vanaf het moment dat ik speelde en ik kreeg de eerste lach, dan voelde ik, oh, oké.
Ja.
En ik weet nog, Fokke zal dat altijd beamen. Die eerste dag was ik niet om aan te spreken zenuwachtig. Bij de derde sportpaleis stond ik te lullen met de Fokke en zei hij, uw intro is begonnen. Ik zei, oh, kut. Zo, naar het podium lopen. Kon het mij al niet meer schelen. Dus zo snel ging het dat ik het al gewend was. Dat ik dacht, oh ja, tuurlijk. Hè. Even een sportpaleisje doen. Zo dat. Maar dat was waanzin hoe snel dat ik gewend was om de grootte van die zaal. Hoe snel dat ik door had, oh ja, oké, okay, die zaal wordt ook kleiner. Hè?
Ja.
Als je goed speelt en je voelt dat je in je element zit, dan zit je daar niet meer mee bezig. Dat galmt meer wel, dus je voelt wel dat is een grotere ruimte.
Nee, want dat is ook wel lastig voor je timing.
Ja,
nog los van het feit wat er terugkomt van het publiek.
Ja, dat komt van het publiek,
langer.
Dat komt ook. Dus je speelt trager. Je show duurt sowieso langer, omdat je... Timing ligt anders. Hè.
Ja.
En je moet ook, dat heb ik dan zeker de tweede keer nog veel meer gedaan, dat ik zo rondkeek en dat je echt zo het stukje van de zaal pakt. Dat je voelt van, hè, zo'n hilarisch stuk dat Hans Theeuwen ooit gebruikt heeft in Zomergasten, waar Herman van Veen opkomt en zegt hoe je de zaal verdeelt. Dat heb je nooit gezien. Dan komt hij zo op en zegt hij, wanneer ik het podium opwandel, dan ben ik gesloten. En het publiek kijkt vol verwachting, want ze weten nog niet wat er gebeurt. En dan ga ik open. En ik kijk rond. En ik ben een spin in het midden van een web, want ik maak een web. En ik kijk waar iedereen zit. En ik ben het middelpunt van dat web. Zodat, je ziet zo goed aan dat stuk. En dan zegt hij zo... Hans Theeuwen, die laat dat fragment zien en dan zegt hij zo... En zo gaat dat nog een half uur door. Vooral, en dan, dat hij dan zegt, ja, en wat doe jij dan, Hans? Ja, ik wandel gewoon het podium op, man. Zo, en ze van, what the fuck, wat zeg jij nou aan het doen? Maar dat was wel, er zit wel iets in wat dat hij zegt. Je hoort heel veel rockmuzikanten doen dat ook. Dat is namelijk zo, naar bepaalde delen van het publiek kijken, je doet dat... En iedereen denkt dat je naar hem kijkt.
Ja, ja.
Dat is heel weird, want ik zie niks.
En ik weet van Toon Hermans dat hij zei dat hij het in Carré bijvoorbeeld deed.
Ja,
als hij merkte dat er een deel van het publiek wat minder mee was dan een ander deel. Op het moment dat er een goede lach was, trok hij een lijn met zijn ogen van het goede deel naar het mindere deel.
Ja, ja.
En dat verbond het met elkaar.
Ja, dat is zot, hè. Want dat is wel zot hoe als je een groot publiek hebt, hoe hard dat je kunt doen aan manipulatie van volk. Want dat heb ik wel gemerkt. Hoe groter dat ik speel, hoe meer mensen dat er zitten, hoe makkelijker dat ik vind dat is. Ik vind het 10 keer moeilijker om een woonkamerconcert te spelen, waar er zo 7 man in een zetel zit en 4 man daarachter aan een tafeltje. En je kijkt die allemaal recht in hun ogen en die moeten laten lachen.
Oh, dat is...
Veel, veel moeilijker dan 15.000 man.
Waar je ooit voor gespeeld hebt?
Jawel, dat is zoiets. Dat waren vrienden van mij toen, dat was helemaal in het begin van mijn carrière ook, die gevraagd hadden, ja, jij doet iets met comedy, hè. Kun jij zo in een woonkamer zo voor vrienden spelen? En dat waren allemaal mensen die dan... Ik kende een paar mensen en dat waren vrienden van hen. En dat was dan in die hun woonkamer. En die zaten er allemaal in de zetels om mij te kijken. En dat waren ook de langste 15 minuten van mijn leven. Of een trouwfeest van een goede vriendin. Dat was ook vreselijk. Omdat die niet doorhebben. Ik heb echt best behoorlijk grove humor, hè. En er was ook een vrouw die dat dan iets riep. En ik zeg, oh, daar, de alcoholieke tante, zeg, doe ik even niet. Maar dat bleek daadwerkelijk de alcoholverslaafde tante te zijn. Dus de helft van de grap was ook al een belediging voor 3/4 van de familie. Ja, dat is nooit goed, hè. Dat is nooit goed. En ik weet nog dat de bruid die mij gevraagd had, dat hij een Nederlandse vriend had. En die zei, nou, mooie vrienden heb jij. Zo, dat was een beetje hetgeen dat ik daaraan heb overgehouden. Dus dat waren ook de momenten dat je zo denkt, waarom doe ik dit? Hè? Dat is zo het begin van je carrière, dat je eigenlijk op alles ja zegt. Ja. Omdat je gewoon denkt, ik moet gewoon ervaring hebben en ik moet het maar meemaken. Wat ik bijvoorbeeld ook heel snel door had, als beginnende comedian, als ik een jaar of twee bezig was, was dat bedrijfsoptredens niks voor mij waren. Ik heb niet dat soort humor.
Nee.
Dus mensen die zeggen, nou, het was een dag vol PowerPoint-presentaties en weet ik wat nog allemaal. Iedereen zit er dan in hun kostuum met hun baas erbij, hè, zo met naamkaartjes, zo al die ellende.
Yep.
En ik stap dat podium op en ik moest ineens voor die mensen beginnen. En ik begin over pedofilie en dat soort... Ja, dat ging er niet in bij die bende. Zo, dan voelde ook heel hard van... Oei, ja, het is niet comedy op maat, hè. Dat ik zo wat grappen kon maken over de baas en over dit en over zus.
Heb je dat überhaupt wel eens gedaan, maatwerk?
Nee, nooit gedaan. Ik kan dat niet. Ik ben daar gewoon niet goed in, omdat dat is niet wat ik doe. Zo, ik voel ook wel... Bedoel, ik heb ook heel veel respect voor komieken die dat wel kunnen, hè. Want dat is ook zoiets, er wordt soms op neergekeken op zo'n mensen, hè. Dat ze zo zeggen van, oh ja...
Een aparte
die
skill,
bedrijfscomieken, maar dan denk ik, hey, ten eerste, daar valt heel veel meer geld te rapen dan in de culturele sector. Dat kan ik al zeker met een hand op mijn hart zeggen van mensen die daar jaren heel veel geld mee verdiend hebben. En ten tweede, ja, je moet ook een bepaald soort comedian zijn die je echt zichzelf ten dienste van een publiek kan zetten. Die je kan zeggen, dat moeten kunnen ze. Er zijn echt comedians die dat kunnen. De Gilly bijvoorbeeld, die heeft dat jarenlang gedaan. Maar die kan echt een programma maken dat hem zegt, ik doe een paar aanpassingen en ik speel dat voor een regulier publiek. Of ik doe een paar aanpassingen en ik kan dat op een kinderfeestje gaan spelen. En dat werkt ook keihard. Mijn humor werkt niet op een kinderfeestje. Allee, niks van de dingen. Dus ik zou nooit durven neerkijken op mensen die dat kunnen, want dat is een totaal andere stijl. Je voelt van, wauw man, of dingen, hoe heet hem? Allee, met zijn PowerPoint-presentatie.
Arnoud
van den Bossen.
Ja.
Dat is de koning van dat circuit. Hè. Dat is de man die... ik doe ook een tour. Hè. Mijn laatste tour was dan 272 shows. Hè. Iedereen, oh, amai, maar die toert zo 6 jaar met een show en die speelt die 800 keer
maar
of zo.
Maar die is een franchise tegenwoordig.
Maar ja, dat
die
is gewoon
die
zo.
Die heeft een Nederlandse Arnoud en een Franse Arnoud.
Maar ja, dat is fantastisch. Hè. Die gast heeft dat totaal dat gat in de markt gevonden. Die heeft dat aangepakt. Die doet dat goed. Dat is keigoed gevonden.
En die heeft daar zelf lol in. Dat is ook een belangrijke.
Die doet dat heel graag, want dat is ook het ding. Zo bedrijven en zo, je moet dat ook graag doen. In het begin heb ik er een paar gedaan, omdat die toen veel meer betaalden. Als je niet veel geld verdient... En je krijgt in plaats van 35 euro in een sandwich met kaas of hesp... die avond, en daar was ik ook al blij mee. Maar als je dan iemand zegt, ja, daar kun je gaan optreden en je krijgt 500 euro. Ja, als je maandloon 1100 euro is, dat is gewoon een derde... dat is de helft van je maandloon erbij voor daar een kwartier te gaan doen. Voor Hamburg, Mannheimer, verzekeringen. Dus dan doe je dat. Maar dat was, na een tijd dacht ik, maar ik word hier totaal niet gelukkig van. Hier word ik echt ongelukkig van. Dat is niet, en dat is dat geld mij dan weer niet waard. Dan dacht ik, dan zal ik wel 10 shows spelen in een café om evenveel bij elkaar te hebben, dan 1 show dat verdient.
Ja.
Ja.
Een ander ding, wat je zei eerder al bij het Sportpaleis, staand publiek niet leuk om voor te spelen over het algemeen.
Ja.
De angst, gaan we genoeg tickets verkopen?
Ja.
Jij zou op Werchter op de Wei gaan spelen.
Ja, ja. Dat was,
is dat doorgegaan?
Nee, dat is niet doorgegaan. Nee. Dat stond ook in alle kranten, dat niet doorgegaan is. Dat is de grootste failure uit de geschiedenis van mijn carrière. Ik kon geen excuses verzinnen. Je kunt er van alles bij verzinnen. Dat was vlak na de corona. Waren mensen er klaar voor? Er was ook geen goede communicatie, vond ik vanuit zowel... om de schuld half op mezelf te nemen van mijn management ten opzichte van Live Nation... Die een soort, die organiseren rockconcerten. En daar zijn die natuurlijk experten in. Ja. Want die doen niks anders, maar die doen geen comedy. En dat had ik wel door toen ook. Dat die dachten, maar dat komt allemaal goed en dat verkoopt allemaal uit. En het was eigenlijk de bedoeling ook dat dat een avond ging zijn waar ik afsluit met comedy, maar waar dat voor mij ging Triggerfinger spelen, De Staat ging spelen, Equal Idiots. Er waren zo 4 bands, denk ik. En dan... Uiteindelijk
een beetje zelfs weg de boutique, maar dan
dat is een beetje dat. Ja, dat is een beetje dat. En dan dacht ik, dat is misschien wel cool, hè, dat we dat zo doen. En dat was, ja. Maar ik dacht, ja, we gaan dat toch meteen communiceren. Maar die dachten, ja, nee, we laten zo mondjesmaat los wat dat er allemaal komt. En dan, hey, is dat wel cool en zo. Ja, maar €80 voor naar een comedian te gaan kijken in de slechtste omstandigheden ever, namelijk op een wijstand. Daar wel
maar,
willen...
Maar met dit erbij, met die vier bands ervoor... Is al,
was dat ja, misschien dan, al een heel ander verhaal geweest? Dan hadden mensen zo weten, oh ja, tuurlijk, dan is dat goede koop. Dan is dat een redelijk goede...
Los van een schuldvraag, want nee, jouw carrière is van begin af aan gewoon al heel lekker gegaan. En dan weet je, één keer Sportpaleis worden er vijf en later nog eens.
Dus...
Hoe is dit dan als je denkt, oké, dit gaan we doen?
Ja, tuurlijk.
En je moet vrij snel concluderen.
Ik zal heel eerlijk zijn. Hè, dat is daarom dat ik er ook zo wat slecht gezind over was. Ik heb in het begin nee gezegd. Die kondigde dat aan. Ik zeg nee, ik wil dat niet doen. Een slecht idee, open lucht, staand. Dat is allemaal kut. Dat gaan we niet doen. Maar dan, ja, na een tijd bleven die toch al, hé man, dat gaat lukken en we zijn er zeker van. Ook Live Nation was er echt van overtuigd. En ik denk, ja, nee, ik weet het niet, dat voelt niet goed. Maar uiteindelijk zei mijn ego dan, haha, maar dat gaat wel lukken, Alex, want je hebt toch sportpaleizen gevuld en je verkoopt alles uit. Dat is nooit iets dat jij niet uitverkoopt, dus waarom zou je het niet doen? Dus dan heb ik ja gezegd, hoewel dat ik mij er nog altijd niet goed bij voelde. En dat is tot op de laatste moment geweest dat niet was.
Oh. Dus, er was, deze... was niks dat terugdacht aan die regisseur van
Cabaret. Een hele belangrijke les dat ik ook geleerd heb. Wederom, van tijd tot tijd kreeg je dat toch nog, dat je denkt, zij zullen het wel weten. In plaats van dat je vertrouwt op je eigen gevoel. En dat ga ik nooit meer doen. Ik heb nu gewoon zoiets, als ik nu iets niet meteen aanvoel, dan doe ik het niet. Kan het mij ook niet schelen. Wat dat iedereen zegt, I don't care. Maar natuurlijk, ja, dus ik moest gewoon spelen. Ik weet dat nog, dat was op een zondag. Hè, die kaartenverkoop ging die zaterdag starten. Ik hoor heel de dag niks, wat ik al wel raar vond.
Ook niemand maar, denk, in de speeltuin?
Niemand. Dus ik denk, ja, oké, whatever, je weet het nooit. En ik sta op te treden voor... dat was een comedymiddag. En dat was voor Steven Mailleux. Ja. Die dat organiseerde zo. Hè, in zo'n soort grand café met zo'n zaal van achter. Ik zit er aan het spelen, try-out. Dat gaat keigoed, ik weet niet hoe plezant. Daarna was er eten bij. Dus ik kom bij de Steven zitten. Ik denk, oh ja, dat wordt gezellig. En ik krijg ineens een sms van mijn manager, van de menu. Kaartenkoop is verkoop is dramatisch. Er zijn 890 kaarten verkocht. Moest er 50.000 hebben. Hè? Tegen het einde van de week waren het er 6.000 of zo. Maar ze hadden gewoon gezegd, ja, dat komt nooit niet meer goed. Als dat niet vanaf het eerste weekend zo is...
Dat is dan de kennis die zo'n Live Nation heeft.
Dat is wat Live Nation dan weet. En die zeggen ook, ja, en jij denkt dan, oh, als er 20.000 man is, is het ook goed. Maar op de wei van Werchter ziet dat eruit alsof dat er niemand is. Die zegt, dat is super slecht, dus we gaan het niet doen. Nu, het goede was, dat was allemaal al op voorhand bepaald. Ik ging daar financieel niks aan verliezen als dat niet zou doorgaan. Dat podium stond er toch, want dat was de dag ervoor en de dag erna ook een optreden van Live Nation. Dus dat moest niet speciaal opgebouwd worden voor mij. Financieel heb ik er echt geen kleerscheuren aan overgehouden. Dat was alleen voor mijn ego natuurlijk niet zo leuk. Dus ik denk, fuck man, dan moet je dat gewoon aankondigen. Nou, dat je zo met veel brani hebt gezegd dat je dat gaat doen. Hè. Dat is dan het nadeel als je zo megalomaan bent als dat ik ben. Dat je dan ineens al je trots moet inslikken. Er moet gaan staan en moet zeggen, fuck, dat is niet gelukt. Dus ik denk, ja, fuck, wat moeten we daarmee doen? En ik weet nog dat dan meteen, ja, die schieten dan meteen in gang, hè, zo de mensen van Live Nation, maar ook mijn manager. En managers zijn managers, die denken altijd aan damage control. Hè. Die zijn direct bezig, ja, de oorlog in Oekraïne en het feit dat de gasprijzen en alles, dat was allemaal ook in die week. Hè. Zo, de prijzen waren allemaal naar omhoog gegaan en dit en post-corona. En dat was ook vlak na de corona. Mm-hmm. Niemand, dit en zus, een hele uitleg. En ik zat er zo en ik hoorde die allemaal bezig. En ik dacht gewoon, nee, fuck dat. Ik zeg, ik kon dat gewoon ownen. Ik kon gewoon zeggen dat je een hond een kaart gekocht voor deze show. Ik zeg, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik wil niet gaan beginnen met ja. En ik zeg al zeker niet een oorlog mee van in Oekraïne erbij gaan sleuren met z'n haar. Er zitten daar mensen dood te gaan. Dat is wel iets belangrijker dan het ego van een comedian die dat niet aan kan. Dat er, hello, dat er grappen gemaakt worden om zoiets. Hè. Dus... Ik dacht, ja, nee, fuck it, dat mag niet en dat kan niet en dat gaan we niet doen. En toen, de Andries, hè, waar ik de podcast mee samen maak, Andries Bekker, zat toen ineens het lumineuze idee, die zei, een roast. En ik zeg, ja, tuurlijk, die zegt, Lot, gewoon uw maten, maar dat allemaal keigoede comedians zijn, u keihard afzeiken. Ja, en de Philip Goebbels wou dat natuurlijk meteen doen. Xander de Rijke doet natuurlijk niet liever. de Erik van Looy, de Vincent Voeten. Dus allemaal mensen die we gevraagd hadden om dat te doen. En die zijn zo één voor één naar de studio gekomen.
Ik heb hem vanochtend nog geluisterd.
Die hebben mij liggen afzeiken dat je niet meer voor mogelijk houdt. En dat was tegelijkertijd de leukste moment en het pijnlijkste ook. Want je moet daar wel door. Je weet wel van, ja, oké, hier ga ik nu...
Wat was pijnlijker? Dat was ook de aankondiging dat het niet doorging? Of was ook nog een aparte aankondiging?
Ja, nee, dat kwam tegelijkertijd. Ah, dus we hadden wel gezegd, we zetten dat erop, want iedereen moet dat gezien hebben. Dat moet wel overal gaan. En dat werd wel ook het narratief, wat wel heel leuk was. Zo van, het gewoon niet door, maar... Ja, dat was eigenlijk twee vliegen in één klap. Eén, je laat aan iedereen zien dat je je eigen relativeert. Dat je lacht met jezelf. Dat je ook door hebt van, ja, daar stond ik met mijn ego. Maar oké, dit is dus wat er dan gebeurt. Ik weet nog dat de Philippe zei, gaan zij nog niet te dicht tegen de zon vliegen. Gaan ze gewoon in de zon gevlogen. Hè? Zo dat. En dan de Xander die dan zei van de eerste keer dat vrouwen met kanker nu een benefiet voor u moeten gaan organiseren. Hè? Zo dat. Dus dat waren allemaal zo grappen. Ja, maar ik wist ook, ja... Alle trollen online hebben geen betere grappen dan die gasten.
Al het gras voor iedereen's voeten weggemaakt.
Dus dat was al weg, hè? Ja. Dat was gedaan. Ja. Je kon al niet beter doen dan die. Dan kon je gewoon zeggen, zie even naar dat filmpje en zwijgt gewoon. Ja. Dus dat was het één ding. En het andere ding was ook natuurlijk, ja, je relativeert jezelf. Hè? Je verschuilt je eigen ook achter niks. Je gaat ook niet zitten zeggen, ja, maar... Het was eigenlijk omwille van de weersomstandigheden of omwille van... Hè, dat je altijd zo een of andere onnozele uitleg bij hebt, terwijl iedereen denkt, ja... Er is ook iets heel bevrijdend, hè, om gewoon zeggen... Ja, waarom ging dat niet door? Er heeft geen een hond een kaart gekocht. Dat is eigenlijk zalig om te zeggen. Zo, dat je denkt, ja, dat was het. Dat was het. En dan, wat lag dat? Was dat slechte timing? Was dat geen goed idee? Was dat stand niet goed? Was het feit dat we misschien die bands hadden moeten aankondigen? Als. I don't know. Maar we weten gewoon één ding. Wat is de realiteit? Er hebben veel te weinig mensen kaarten voor gekocht. Dus dat ging niet door. Ja. En dat was het.
Nou ja, en wel, de bottom line, wees gewoon eerlijk en maak dat grappig.
Zet eerlijk en make it funny, inderdaad, want het gaat over u. En af en toe gooi ik wel nog eens een grap erin of incasseer ik er ook een. Dat ik weet van, oh ja, oké, die moeten altijd, die draagde mee voor de rest van uw leven. Maar dat is ook niet erg, want er is ook zoveel succes dat daar tegenover staat.
Ik wou net zeggen, het is niet alsof je dit geprobeerd had en niks op basis om daarvan te proberen.
En vooral na Werchter doe ik de grootste comedy tour uit mijn leven. Leven. In de grootste zalen met 150.000 verkochte tickets. 3 keer Werchter, heb ik er ook wel bij gezegd. Maar je doet dat wel. Ja, dus dan denk absoluut. Ik ook, ja, fuck you. Dan moet je kunt twee dingen doen. Of je kunt liggen huilen en zeggen, oh garme ikke. Of je kunt zeggen, oké, ego-man, dat hadden we weer even nodig. Hè. Zo even terug met je voeten op de grond. Hè. Denken dat jij boven elk ding staat, dat is niet zo.
Wat heeft dat op een manier nog geholpen om dan deze tour nog meer gas te geven?
Maar ook,
of nog...
sowieso. En ik genoot ook veel meer van deze tour, want ik geniet ook van elke... Ik deed dat eigenlijk al nooit, hè, een uitverkochte zaal als vanzelfsprekend beschouwen. Als ik nu een sportpaleis zou aankondigen, zou ik er terug één aankondigen. Hè. Ik zou niet beginnen met meteen 15, zo al dat megalomaan gezeik. Ik zou gewoon één. En dat die al vol zit, dan zien we wel. En zo heb ik dat altijd eigenlijk gedaan. Hè. Met al mijn dingen dat ik aankondig, denk ik altijd dat en dan zien we wel. Dat, dan zien we wel. En met die Werchter, ja, ik voelde wel meteen, dat voelt niet goed. Dat viel dan ook nog eens in dat graspopweekend, waar ik ook al niet blij mee was. Want dat is ook al een deel van uw publiek dat er normaal zou zijn, die er dan niet gaan zijn. Ja. Dat was allemaal zo, dat wist ik eigenlijk allemaal op voorhand. Dus ik was eigenlijk ook een beetje boos op mezelf vooral. Dat ik dacht, you should have known. Want je hebt dat aangevoeld. Je wist dat eigenlijk. Maar ja, dat kan ik niemand anders kwalijk nemen, want dan had ik ook gewoon moeten zeggen, ik doe het niet. En dan, als ik gewoon naar mezelf had geluisterd, had ik dat gedaan, hadden we dit verhaal nooit gehad. Maar onder andere
en de Roos niet gehad.
Nee, maar het is ook een goeie verhaal, hè. Zo, het is wat ze zeggen, hè, happy people have no stories. Hè? Dat is zo dat liedje van Therapy, die dat zingen van, ja, als je altijd... als altijd alles maar... Gelijk de biografie. Als je naar een biografie gaat kijken van een film of je leest er een, de jaren dat het ook niet lukte, zijn ook leuke dingen om te lezen. Hè. Je wordt ook een held wanneer dat je tegenslag hebt en dat je dan doorgaat. Zo, als je alleen maar leest over iemand... En het was allemaal succesvol. Ja.
Als Rocketman de laatste 20 jaar van Elton John was, was het een stuk minder boeiend.
Maar ja, dan was dat boring as fuck. Hè. Die heeft ook kutplaten gemokt. Die heeft periodes gehad dat die niet relevant was. Die heeft periodes en dan ineens... Ja, gevoeld wel. Dan heb je na een tijd door. Ja, maar wel een held.
Mm-hmm.
Want die heeft dat allemaal overleefd. En die is nog altijd wel dat. Dat is een gast die dat op een bepaald moment in zijn leven... verantwoordelijk was voor 5% van de platenverkoop in de wereld. Elton John. Ik bedoel,
waanzin.
Dan denkt hij... Dus, en die gast heeft echt tegenslag gehad. En die heeft drugs gepakt. En die was gay, maar die had een vrouw. En die kwam er niet vooruit. En al die shit dat die allemaal heeft moeten meemaken. Maar om dan uiteindelijk... dan uit de kast te komen in een tijd dat nog niet zo vanzelfsprekend was. Hè. Nu zegt iedereen, oh, LGBTQ, fantastisch. Hè. Zo, tuurlijk dat je nu zegt, ik ben hetero, dan valde een schuif naar beneden, want dan zit die saaie eikel. Maar in deze tijd was dat kon je carrière kosten.
Absoluut.
Dus die gast, dat is alleen maar een held. Het feit dat die Op de begrafenis van prinses Diana, wat een persoonlijke vriendin van hem was, waar die keigoed mee overeenkwam, in die kerk Candle in the Wind gezongen heeft, zonder één traan te laten op dat moment. Dan zei jij voor mij al een held, want dat zou ik nooit niet kunnen. En toen ze dat aan hem vroegen, zei hij, het moeilijkste dat ik al ooit in mijn leven heb gedaan. Je zei, ik moest concentreren op een punt op mijn piano en ik moest eigenlijk niet voelen wat ik zong. Want als ik dat gevoeld had, had ik dat nooit gekund.
Oh, wow.
En dan denk je, ja, man, wat een held.
Ja.
Sorry, maar Elton John, dat is voor mij ook... Dat is zo iemand. En al de goeie, man, iedereen dat je kent, heeft toch zo'n periode in je leven gehad. Dat je ofwel denkt, what were they thinking... Want dat is ook een beetje wat Werchter was, hè. What were you thinking? Dat is ook iets dat je bijna op voorhand al kon zeggen. Geen goed idee, hè, vriend. Dat is op heel veel vlakken niet goed. Maar toch zeiden zoveel mensen, ja, maar wij geloofden er zo hard in, want jij slaagt daar altijd in. En dan denk je, ja, en in sommige dingen niet. En er is eigenlijk ook niks mis mee, hè. Op zich... Heeft dat er alleen voor gezorgd dat ik terug prioriteiten heb gesteld? Dat ik heel hard door had, ja, wat doe je graag in zalen spelen? Waarom moet je altijd zo megalomaan gaan doen? Doe eens even 2 minuten wat iedereen anders doet en speelt een tour. Doe een tour, ga terug naar je basics, ga naar wie dat gaat zijn.
Nou, sterker nog, ik heb jou eind 2019 gezien in Club Haug.
Ja.
En Club Haug was toen nog een stuk minder bekend dan nu.
Ja, ja.
En ik denk dat daar misschien 100 man zat, waarvan 85 Vlamingen die allemaal blij waren dat ze een keer een ticket konden kopen en een tijd waren. Maar dat was juist ook omdat ik had de show in het Sportpaleis ook gezien.
Ja, ja.
Maar het spelplezier was niet anders.
Nee, nee, nee.
En dat is juist het toffe. Zo,
en dat
dit
is nooit,
heel tof om
dat
jou
is nooit,
gewoon daar weer in een kleinzaal te
zien. Ja, je mocht dat ook nooit niet doen, want dan verlies je ook waarover dat het gaat. Namelijk iedereen dat een ticket voor u koopt, verdient dat jij die een goede show geeft. Als je daar staat. Als die een avond doorgaat en je staat er, dan moeten die show spelen. Ja, er zijn al shows die niet doorgegaan zijn voor mij, omdat ik voelde dat die organisatie sukt of er is een probleem. Of je merkt dat ineens komt dan technisch van alles niet en weet ik wat nog allemaal. En dan annuleerde dingen. Dat is iets dat je niet graag doet. Maar dat had nooit te maken met het feit dat iemand geen kaarten voor mij koopt.
Nee.
Dat was alleen Werchter. Maar dat was wel echt. En daar kun je ook niet over liegen. Dus dan denk ik ook, ja, lieg er dan ook niet over. Wat gaat er gebeuren? Je gaat nog veel meer een mal figuur slaan als je probeert van zo u er zo wat uit te lullen en weet ik nog allemaal. Dat ik denk, nee, als je zo eerlijk bent over je succes, zit dan ook eerlijk over wanneer het niet lukt.
Precies.
Dat is wat Mohammed Ali zo groot maakte. Hè. Die zei, dat was ook heel duidelijk, dat die een arrogante lul kon verliezen als een kampioen. Als die je verloor, dan gaf die je altijd krediet aan zijn tegenstander. Zei die altijd, dat was de betere man vanavond. Ik heb het niet gehaald. Ik heb mijn best gedaan. Maar het was niet. En dan kun je... En dan denk je, ja, wat kun je meer doen dan dat? Je kunt alleen maar zeggen, wat je van mij krijgt, is het beste dat ik kan geven. Als dat op dat moment niet goed genoeg is, ja, dan zal dat zijn, omdat dat op dat moment niet goed genoeg is. Ja.
Nee, nou
that's
ja,
what happens, hè.
Dat, en dat is ook gelijk het hele idee achter deze podcast. Dat iedereen juist vertelt overal kutavonden bij gratie van het feit dat nagenoeg alle anderen gewoon goed gaan.
Ja, tuurlijk. En die kutavonden, die onthouden natuurlijk ook, want er komen vaak ook heel goede verhalen uit.
Een allerlaatste dingetje, want ik moet af gaan breken en naar Amsterdam rijden voor een show. Maar een dingetje wat voor jou online staat, als je het hebt over je moet er wel staan, dan moet je op tijd stoppen met het podium oplopen.
Ja.
Wat was...
Ja, dat weet ik nog. Oh, dat was een keer... Dat is ook zo een graaf moment. Dat was... waar was dat? Reti of zo? Ik weet het niet meer waar dat was. Het is een of andere zaak. Ik vergeet altijd waar... Diest. Ik vergeet altijd waar het is tot ik in de zaal ben. En dan weet ik altijd dat hier was. Dat is een kort podium. En... Dat was de show Unfinished Business. En er hing zo'n soort doek... waar ik dan achter ging zitten voordat de show begon. En dan begon de intro. En dan zie je mijn silhouet achter die doek. En dan hoorde de muziek van Superman. En dan valt dat doek en dan wandel ik het podium op met heel veel show. Van,
goeie opkomst.
Hier zijn we er. Ja. Tuurlijk dat.
Ja.
Maar die avond was het iets anders. Want ik had namelijk niet tijdens de soundcheck opgelet dat dat een heel kort podium was. Dus dat ik eigenlijk, als die een doek viel, twee stappen had en dan onderhand van het podium stond. En ik was het gewend om grotere podia te spelen. Dus ik denk, ik wandel met heel veel brani naar voren en ik val 1,5 meter van dat podium af. Los met mijn ribben op zo'n... want ik had 2 gekneusde ribben ook. Want dat heb ik ook nog online gezet, die foto. Dan zie je zo zwarte plekken waar dat mijn ribben zijn. En ik voelde, terwijl ik die show aan het spelen was, begon dat meer en meer pijn te doen. Dat ik zo door had, dat is echt niet goed, deze...
Je springt daarna het podium op, want er staat een filmpje van.
Ja. Maar hebben jullie dat allemaal gezien? En ik denk, en iedereen denkt, er is hier niks gebeurd. Maar intussen dacht ik, fuck, dat deed echt pijn.
En dan moet je nog een hele show.
Ja, 2 uur gespeeld. En ik ging en daarna nog signeren. En toen kwam er een meisje naar mij en die zei, ik heb dat gefilmd. En ik zei, kun jij dat doorsturen naar mij? Ik geef dat door en ik zet dat online. Want ik had geen zin dat iemand anders dat online zet. Dat was bij mij net hetzelfde. Ik own mijn shit.
Ja.
Dan zeg ik, nee, and this happened last night. En je zet dat erop, ja. En dat was natuurlijk kei grappig, hè. Dat je zo denkt, ja, oké, deze was echt heel funny. En vooral ook die Superman-muziek er dan nog op, dat je dan ook... You will believe a man can't fly, hè. Dat was heel duidelijk met dat filmpje, dat ik zo dacht, oh, fuck, man. Weet je wat dat bij mij ook altijd is? Dat is ook allemaal altijd zo megalomaan en zo te veel, dat het ook te ironisch is wanneer dat niet lukt. Dat je bijna denkt, het is bijna voor de grap.
Ja,
zo.
Ja, maar het lekkere is ook wel weer dat je er daarna zelf ook gewoon mee kan lachen. Oh, en het dus gewoon oont.
Ja.
Want dat haalt het ook weer onderuit.
Ja, en het enige dat ik niet kan verdragen is als ze onterecht iets over u zeggen. Als ze iets zeggen dat niet waar is, dan word ik wel boos. Dat is kritiek waar ik niet mee om kan. Als mensen bijvoorbeeld iets zeggen over, ja, dat zijn... ik zal niet meer iets zeggen, oh, die grap is racistisch of de reden waarom dat gebeurd is dat. En dan denk ik, nee, dat is helemaal niet. Dan word ik boos. Dan zeg ik, nee, dat klopt niet, dat is niet waar. Dan zit ik daar recht.
Ja.
Maar als het waar is, ja, dan is het gewoon waar. Hè? En dan denk ik ook, ja, man, als het sukte, dan sukte het. En dan moet het ook gewoon zeggen zoals het is. Ik heb ook ooit eens een avond gehad dat ik samen moest spelen in een tent... Met Jeroen Leenders bijvoorbeeld en nog een andere comedian. En Jeroen heeft mij er toen afgespeeld die avond. En ik voelde ook aan dat publiek dat die zoiets hadden van... Ja, we vonden de vorige eigenlijk grappiger. En ik hoorde ook wat mensen praten achteraf onderheen van... Ja, die Jeroen Leenders, dat was wel de beste van de avond. En ik was toen kei kwaad. Ik had echt zoiets, fuck that. En de volgende keer dat ik met Jeroen speelde, heb ik wel gewonnen. Allee, want zo zit ik dan wel in elkaar. Dan denk ik, ja, dat deed jij. Dat maakte 1 keer mee, maar dat gebeurt nooit niet meer. Maar ook weer een heel waardevol moment. Want ik kwam ook naar de Jeroen. En ja, Jeroen is dan ook altijd wie dat hem is. Ik zeg, man, je hebt me eraf gespeeld vanavond. Alex, dat is een flauwe kul. Ik zeg, nee, dat is... En ik vind dat ook niet erg.
Ja.
Want als dat waar is, is dat waar. En dan kon je dat ook gewoon zeggen. Als mensen dan tegen mij zeggen, ja, Jeroen was beter vanavond. Ja, je was beter. Ja. Als het zo is, dan is het zo. Ik heb ook een tijdje geleden nog zoiets een show gespeeld. Dat was ook zo'n line-up en dat was Han Solo, waanzinnig.
Mm-hmm.
En ik niet. En dan denk ik, ja, dat was dan Han zo'n avond. Iedereen heeft avonden dat je voelt van, ja, nu werkt het allemaal. En nu rock het en nu gog het en ik voel mij goed. En ik heb... ik ben aan het spelen en bij mij, je kunt soms ook van die avonden hebben dat je zo je eigen ergste vijand bent. Dat je zo, meestal als je een kortere set moet spelen, ik ben dat dan niet meer gewend en ik denk dan, oh, ja, ik ga dat spelen. Nee, ik ga dat toch niet spelen. Ik ga dat spelen. Als je nog aan het beslissen bent wat je gaat doen, als je op het podium stapt, it's gonna suck. Dus dat is ook iets dat ik denk, ja. En dan moet je soms ook weer meemaken dat je weer diezelfde beginnersfouten maakt. Van in het begin, ik ga starten met dat nieuw stuk materiaal dat ik nog nooit getest heb.
Top idee.
En waar iedereen zegt, ja, en dat was kut. En nu moet het gewoon recht trekken, hè. Denk ik, ja, dat is een rookie mistakes, maar die kun je nog maken als je meer dan 20 jaar bezig bent. Hè. Omdat soms is uw ego uw vriend, maar in de meeste gevallen is hij toch nog altijd uw ergste vijand. Hè. Dan moet je niet te veel naar luisteren naar uw ego.
En niet naar mensen van Live Nation met te veel vertrouwen.
Ah, voilà, ook. Ja, Live Nation, bedankt voor het vertrouwen. Ik was het waard.
Top, man. Dankjewel.
Heel graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!